Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere, Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen gemeente uit Psalm 103, 2, 7 en 8. 2, 7 en 9. Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En ook het zevende en het negende vers. Wij stellen ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet, gemeente. En aansluitend zingen we het tweede vers van Psalm 65. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En na het zingen van dit vers willen we luisteren naar de schriftlezing. En de schriftlezing komt deze morgen tot ons vanuit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 7, de versen 1 tot en met 17. Lucas 7, vers 1 tot en met 17 is de schriftlezing na de wet van de Heere en na het zingen van Psalm 65, het tweede vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Nadat hij nu al zijn woorden voleindigd had, ten aanhoren des volks, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zekere hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstiglijk, zeggende: Hij is waardig dat gij hem dat doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen. En als hij nu niet ver van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden en zeide tot hem: Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met één woord, en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebbende krijgsknechten onder mij, en ik zeg tot deze: ga, en hij gaat, en tot de anderen: kom, en hij komt, en tot mijn dienstknecht: doe dat, en hij doet het. En Jezus, dit horende, verwonderde zich over hem, en zich omkerende, zeide tot de schare die hem volgde: Ik zeg u lieden, ik heb zo groot een geloof zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. En het geschiedde op de volgende dag, dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een enig geboren zoon zijner moeder was, en zij was weduwe, en een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar: Ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide: Jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen. En zij verheerlijkten God, zeggende: Een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land.
Tekst voor de prediking, gemeente, deze morgen is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, namelijk de versen 1 tot en met 10 van dit hoofdstuk. Hoofdstuk 7 van het Evangelie naar Lucas. Ik lees alleen het eerste en het laatste vers. Het gehele gedeelte is zojuist aan u voorgelezen. Nadat hij nu al zijn woorden voleindigd had ten aanhoren van het volk, ging hij in te Capernaum, tot en met het tiende vers. En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. U krijgt gelegenheid uw gaven te offeren, de gemeente. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen uit Psalm 86 en daarvan de versen 3 en 4. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 85, het derde vers. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot, van blijde troost en vree, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Dat is het derde vers van Psalm 85. Vroeger had je mensen met een geloof als een mosterdzaad. En ze konden bergen verzetten. Tegenwoordig heb je mensen met bergen geloof en ze kunnen nog geen mosterdzaadje optillen. Dat is een uitdrukking van wijlen dominee van der Ent, die als dienstdoend predikant de laatste periode in Elburg stond. Nu houd ik niet zo van die uitdrukkingen vroeger, nu. Want zo gauw wek je de indruk dat vandaag er helemaal niets meer deugt. En zo is het niet, zo heeft onze overleden broeder het ook beslist niet bedoeld. Maar hij houdt ons wel een spiegel voor. Wat is geloof eigenlijk? Wat is de kracht van uw geloof, van jouw geloof, van mijn geloof? Of hebt u helemaal geen geloof? En wat is eigenlijk een groot geloof waar de Heer Jezus Christus in het evangelie een aantal keren over spreekt? We willen samen naar een antwoord zoeken vanuit deze overbekende geschiedenis. Het geloof van die hoofdman over 100, oftewel, zoals zijn officiële naam was, van de centurio. Het grote geloof van de centurio. En we letten op drie dingen. Allereerst wat anderen van hem zeggen. U hoort dat van de lippen van de overste van de synagoge. Die zeggen: hij is waardig dat gij hem dat doet. Want, zo lezen we, hij heeft ons volk lief en heeft ons de synagoge gebouwd. En Jezus gaat dan met hem mee. En dan stuurt die man nog weer een gezelschap naar de Heer Jezus toe. En dan lezen we dat ontroerende getuigenis van de man zelf. Wat hij van zichzelf zegt: ik ben het niet waardig. En tenslotte wat de Heer Jezus ten aanhoren van de inwoners van Capernaum zegt: ik heb zo'n groot geloof in Israël niet gevonden. Het grote geloof van de hoofdman over 100. Wat anderen van hem zeggen, wat hij van zichzelf zegt en wat de Heer Jezus van hem zegt. Capernaum was in die tijd dat de Heer Jezus leefde een redelijk belangrijke plaats. Het was namelijk een grensstadje. We weten allemaal uit de geschiedenis van het kerstevangelie dat oorspronkelijk koning Herodes de Grote over heel Palestina, over het hele Joodse land regeerde. Maar toen koning Herodes de Grote overleden was, werd het rijk, zijn rijk, verdeeld onder zijn vier zoons. Die heten dan ook in de Bijbel de vier vorsten. Het land in vieren gedeeld. En het land van Filippus, de ene zoon, en het land van Herodes Antipas, de andere zoon, dat grensde aan elkaar en de grenspaalplaats was Capernaum. Nou, wanneer je in Capernaum woonde, dan merkte je daar misschien niet eens zo verschrikkelijk veel van. Maar door Capernaum liep de grote handelsroute, de Via Maris, de weg naar de zee toe. En als je uit het oosten wilde komen en je trok naar Egypte bijvoorbeeld, of de andere richting, dan kwam je door Capernaum en dan moest je daar belasting betalen. Daar stond een tolhuis. We weten dat uit de geschiedenis van Matthäus, die in het tolhuis zat in Capernaum om de doorvoerrechten te innen. En overal waar belasting geïnd wordt, daar kunnen problemen reizen. Zeker bij de Joden in deze tijd, die het gehate juk van de Romeinen niet wilden. En dus was er een garnizoen gestationeerd in Capernaum. Een man of 100 met een hoofdman over 100. En die man heeft een heel bijzonder relatie met een knecht. Zijn jongen, staat er. Het was niet zomaar een slaaf. Het was een huisknecht. Wel was die jongen eigendom van de centurio. Maar de man wordt ons getekend met een groot en een goed hart. En dat was niet vanzelfsprekend. In het Romeinse Rijk waren de soldaten niet echt bekend om hun menslievendheid. Zeker wanneer die soldaten zoals mogelijk is uit deze streken kwamen. Want de Romeinen, dat weten we uit allerlei bronnen, stuurden meestal de militairen uit een vergelegen land, zodat ze zich niet aan bezig konden houden met de plaatselijke bevolking, maar die bevolking namens Rome stevig konden onderdrukken. Romeinse soldaten, hard meestal, koud. Deze man is anders. Hij houdt van die jongen en hij ziet hem lijden. Hij is aan de poorten van de dood gekomen en als er niets gebeurt, dan zal hij zeker sterven. En hij heeft gehoord van de Heere Jezus, die mogelijk in Capernaum woonde in deze tijd. Er wordt wel verondersteld dat hij bij Petrus een poos heeft ingewoond. Want Capernaum wordt soms ook zijn stad genoemd. Hoe het ook precies geweest is, we weten het niet. Hij heeft van de Heere Jezus gehoord. Die heeft de bergrede uitgesproken. En nu stuurt hij een delegatie, zouden we zeggen, naar de Heere Jezus toe. En niet zomaar een delegatie. Het zijn de oversten van de synagogen. Wij zouden zeggen de kerkenraad van de synagogen van Capernaum. En degenen die in Israël geweest zijn, zullen zich ongetwijfeld de ruïne van die synagogen herinneren. Dat is niet de synagoge die hier genoemd wordt. Maar die synagogen, de resten daarvan, zijn 300 jaar na Christus daar opgebouwd. Onder, in de fundamenten, ligt de oude synagoge waar de Heere Jezus op de Sabbat heen ging en waar hij ook gesproken heeft. Hij leerde hen in Capernaum. Altijd weer aangrijpend. Als je dat ziet, dan zie je hoe het land ook spreekt van de wonderen en de goedertierenheid van de Heere Jezus Christus. Dus die mensen die komen namens deze centurio naar de Heere Jezus en ze hebben een verzoek. Wilt u alstublieft die dienstknecht, die jongen genezen? En ze voegen daaraan toe, hij is het waard dat u het doet, want hij heeft niet alleen maar een goed hart voor die jongen, hij heeft ook ons volk lief. En hij heeft bijgedragen aan de bouw van die prachtige synagoge. Inderdaad, dat zijn mooie en goede eigenschappen. En laten we dat onderstrepen vanmorgen, gemeente. Wij zeggen wel eens, het gaat er niet om wat mensen van je zeggen of wat mensen van je denken. Het gaat er om wat de Heere van je denkt. Dat is maar een halve waarheid. Natuurlijk is het belangrijk, hoe denkt God over mij? Hoe denkt de Heere over mijn hart, over mijn levenswandel, over de weg die ik ga? Dat is de meest fundamentele vraag, zeker. Maar de Bijbel laat ook zien dat wij een levenswandel behoren te hebben zonder aanstoot te geven. Hoe staan we bekend? Sommige mensen die elke zondag in de kerk zitten, leven op een wijze die in flagrante strijd is met hun belijdenis. En dat is niet goed. Deze man had een kostbaar getuigenis voor zijn omgeving. Hij is het waard dat u hem dat doet. Ja, maar dat is toch niet genoeg? De hele wereld kan zeggen dat je een prachtig leven geleid hebt. De hele wereld kan goedkeurende woorden spreken bij je graf. Maar als je de genade van de Heere niet kent, dan ga je voor eeuwig verloren. Inderdaad. Dat moeten we wel in alle scherpte en in alle liefde zeggen. Doorslaggevend is alleen wat God van ons zegt. En toch, wat een prachtige tekening van deze man. Ja, zegt iemand misschien die goed in de Bijbel thuis is, maar dan heb ik toch wel een vraag, dominee. Want deze geschiedenis komt 2 keer in de Bijbel voor. Niet alleen in Lucas 7, maar hij komt ook voor in Matthäus 8. En daar lees ik dat die man zelf naar buiten komt en de Heere Jezus zelf het verzoek brengt. Hoe moet ik dat nou zien? Zijn er tegenstrijdigheden in de Bijbel? Of zijn het schijnbare tegenstrijdigheden? Dat is een vraag die we eerlijk onder ogen moeten zien en ook zomaar niet weg moeten poetsen. Het is zo dat deze man zijn dienaren zendt. Alleen is het in de Joodse geschriften gebruikelijk dat als hij dienaren zendt, dan is het als het ware alsof hij zelf komt. Zoals de Heere Jezus dat zelf onder woorden gebracht heeft. Wie u ontvangt, die ontvangt mij. Dan komen de discipelen bij de mensen aan en ze vertellen de dingen van de Heere Jezus. Maar eigenlijk zijn zij het niet die spreken. Ze komen met een opdracht, met een volmacht. En zo komen die mensen die een leidinggevende plek hebben in de synagoge namens deze centurio naar de Heere Jezus toe. En dan ziet die man ze in de verte komen, vanuit zijn huis. En opnieuw een gezelschap. Je zou bijna zeggen een soort gezantschap. Hij laat ze naar de Heere Jezus toe gaan. En dan openbaart die man wat in zijn hart leeft. Hij heeft van de Heere Jezus gehoord. Heeft hem misschien horen spreken, ontmoet. En hij heeft niet alleen maar liefde tot het Joodse volk en liefde voor de Joodse eredienst in die synagoge daar in Capernaum. Maar hij heeft hoge gedachten van de Heere Jezus en hele kleine gedachten van zichzelf. Heere, neem de moeite niet. Ik ben het niet waard dat u onder mijn dak inkomt. Ik ben het niet waard. Terwijl de mensen zeggen, hij is het wel waard, beleidt hij zelf, ik ben het niet waard. Opmerkelijke trek die je telkens weer in het evangelie tegenkomt. Als mensen werkelijk een ontmoeting hebben met de Heere, zoals deze man heeft gehad, onder de indruk gekomen is van het woord van de Heere, dan hoort u geen hoge tonen van ik ben zo gelovig, ik heb zoveel liefde voor de dienst van de Heere. Dan hoort u de diepe tonen van de ootmoed. Heere, ik ben het niet waardig. Deze man heeft zelfkennis. Ook al heeft hij een positie van gezag, al vertegenwoordigt hij officieel in Capernaum die machtige Romeinse overheid, voor de Heere Jezus is hij een zondig mens. Klein en nederig van hart. Wie zijn wij? Hoe staan wij ten opzichte van de Heere? Oh, ik weet het wel, we kunnen makkelijk zeggen, ik ben een zondaar. En op een bepaalde manier menen we dat misschien ook nog wel. We zijn erbij opgevoed. Het zijn vertrouwde klanken. En misschien hebben we wel een klein beetje met ontroering meegezongen na de wet. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar als we nou echt voor de Heere staan, in het huis van God zijn op deze zondag, samenkomen om de Heere te aanbidden, weet de Heere er dan van, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zou inkomen. O God, wees mij de zondaar genadig. De man over wie dat gezegd wordt, durfde zelfs zijn ogen niet op te slaan in het huis van de Heere. Zo groot was de afstand die hij zag tussen zichzelf en tussen de Heere. God is heilig en wordt in zijn huis aanbeden. Ik ben een arme verloren zondaar. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand over mij. Als we heel eerlijk een antwoord zouden moeten geven op die vraag. Hoe sta ik ten opzichte van God? Wie ben ik voor de Heer? Is ons hart dan al vernederd? Vindt het echo in ons binnenste? Ik ben het niet waardig. Ik ben het niet waard dat ik in de kerk mag zitten. Dat ik een Bijbel mag bezitten. Heere, neem de moeite niet. Ik ben niet waardig. Kijk, als dat nou vreemde klanken zijn. Als je nooit iets van vernedering voor God hebt gevoeld. Voor zijn majesteit en heiligheid en gerechtigheid. En voor zijn genade en voor zijn langmoedigheid. Dan is je hart nog vreemd. Dan is je hart nog ongelovig. Heere, neem de moeite niet. Ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Gemeente, wat is het dan nodig dat we juist ook deze zondagmorgen smeken om het ontdekkende licht van de Heilige Geest, zo dat we ook in onze eigen beleving worden wie we zijn voor God. Arm, verloren mensenkind. En dat we gaan beseffen dood die ieder uur wenkt en ook van deze afgelopen week weer zo krachtig heeft gesproken. Als ik zo leef en zo sterf, dan kom ik voor eeuwig om. Ja, zegt u misschien, maar die man zegt nog meer. Ik ben niet waardig dat u onder mijn dak zou inkomen. Dat is het eerste inderdaad. Spreek slechts een woord. Zo lezen we het niet. Lucas 7. Heere, neem de moeite niet. Ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zou inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met een woord. Die tekst wordt nogal eens een keer verkeerd aangehaald. Spreek slechts één woord. Maar dat staat er niet. Ook in onze Statenvertaling niet. Heere, spreek met woord. Eén woord is al genoeg. Als u meer woorden nodig hebt, spreek u die dan ook maar. Deze man heeft geen eisen. Hij vertelt de Heere niet precies hoe de Heere het moet doen. Op die dienstknecht neer moet zien. Nee, hij legt het helemaal in de handen van de Heere. Doe het met een woord. Er staat zelfs geen lidwoord in het oorspronkelijke Grieks. Hij weet alleen dat het woord van de Heere zo machtig is, dat hij die zieke, die doodzieke knaap kan genezen. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij, ik weet dat u de machtige bent. De heilige Israëls bent. Ten diepste zegt hij op een verhulde manier, ik weet dat u de Zoon van God bent. Eén woord is genoeg. Want wie alleen is bij machten om met een enkel woord een dode op te wekken, of een zieke te genezen, of de zonde te vergeven, dat is alleen de Heere toch? Eén woord was genoeg toen de Heere uit niets de wereld schiep. Er zij licht en er was licht. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt. En het staat er. En daar moeten we het van hebben, gemeente. Van de krachtige werking van de Heilige Geest. Die in en met en onder de prediking van het woord. Dingen die niet zijn, roept alsof ze waren. Leven schenkt aan de ziel. Spreek gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Zo naar de kerk gekomen. Midden in het rumoer van deze tijd. Midden in de verschrikkelijke dingen die in de wereld gebeuren. Midden in de zorgen van mijn kleine leven. Heere, bij u schuil ik. Spreek gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. En als de Heere spreekt, dan komt zijn woord met macht. En dan wil de Heilige Geest daar wonen en daar werken. Waar het woord gebracht wordt. Waar het uitgelegd wordt. Waar het verkondigd wordt. Spreek in mijn naam. De man heeft daar zo'n echt goed oog voor gekregen. Want hij heeft een vergelijking die hij aan de Heer Jezus voorlegt. Hij zegt, ik ben ook een mens onder de macht van anderen. Ik heb krijgsknechten, soldaten onder mij. En ik zeg tot deze ga en hij gaat en tot de andere kom en hij komt. Die man denkt helemaal in het militaire kader, nietwaar? Hij weet, een meerdere die moet je gehoorzamen. En zo is het met het machtswoord van de Heere Jezus ook. Jezus is machtig. Zijn machtswoord is een bevel tegen de dood, tegen de zonde, tegen de ongerechtigheid, tegen de ziekte. Eén woord te spreken en het gebeurt. Wat een machtige Heere heeft de kerk van Christus. Met één enkel woord de banden verbreken. Want u moet dat nooit vergeten, gemeente. Als het gaat om die genezingswonderen van de Heere Jezus in de Bijbel, dan zit daar altijd een geestelijke les in. De Heere Jezus is gekomen en wat heeft hij gedaan? Wel, hij heeft een dode opgewekt, dat hebben we vanmorgen ook gelezen. Hij heeft die zieke knecht van deze centurio genezen. En wat zegt de Bijbel daarvan? Dat als de Messias komt, en wij weten dat de Messias gekomen is in de Heere Jezus Christus. Als de Messias komt, dan zal hij ervoor zorgen dat blinden zullen gaan zien. Dat doven zullen gaan horen. Dat kreupelen zullen gaan wandelen. Dat doden zullen worden opgerekt. Dus, wat zijn al die wonderen van de Heere Jezus? Dat zijn zichtbare tekenen. Ik ben de Christus. Ik ben de Messias. Ik hoef maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Kijk, en dan kun je met al je vragen bij hem terecht. Is dat wel eens een wonder voor u, voor jou geworden? Stort voor mij uit uw ganse hart. Dan hoeven we niks achter te houden. Voor mensen kunnen we onszelf nog wel mooier voordoen dan we zijn. Een soort façade, een soort voorgevel hebben, waar niemand achter kan kijken. Maar in het gebed, als er werkelijk gebeden wordt, als we ons hart werkelijk openleggen en de schuilhoeken van ons hart openbaren, dan zeggen we het, Heere, kijk u maar in mijn hart en zie of er bij mij een schadelijke weg te vinden is. En dan moet ik het zeggen, Heere, dan zijn er in mijn hart zoveel schadelijke wegen. En dan is het niet alleen maar de duivel die mij verzoekt en verleidt. Nee, die duivel die vindt een gretig oor in mijn hart. O God, wees mij de zondaar genadig. Ja, dan moet je het belijden. Als u naar recht met mij zou handelen, Heere, als u zou doen wat ik verdien, dan zou u nooit meer naar me omzien. Dan is het onmogelijk aan mijn kant. Maar dan mag je ook pleiten op die belofte, maar het is toch mogelijk bij u. Spreek slechts een woord. Dat is genadewoord. Dat is het bevel van de koning der koningen. En net zoals nu een dienaar van een generaal uit het leger, laten we maar even zo noemen, moet gehoorzamen aan het bevel van zijn meerdere. Zo moet de ziekte, de zonde, de dood, of ze het nu willen of niet, gehoorzamen aan het bevel van koning Jezus. Als hij zegt ga, dan moet de boze weggaan. Als hij zegt, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven, dan moeten de zonden weggaan. Weet u waarom? Omdat hij voor de zonde betaald heeft. Hoeveel die zieke slaaf waard was, weet ik niet. Daar waren verschillende prijzen voor in de Romeinse oudheid. Maar je moest om een goede huisslaaf te kopen best een heleboel geld betalen. Maar als het gaat om vrijkoop van de zonde en van de schuld, dan gaat het om een eindeloos groter bedrag. God kan de zonde niet zomaar door de vingers zien. God kan niet het armzalige betaalmiddel van mijn goede werken of van mijn trots accepteren. Weet u wat? Wat alleen voor de schuld en voor het rantsoen voor de zonde kan gelden, dat is het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. Hij is op weg. Lucas wordt wel genoemd de evangelist die een reisjournaal heeft geschreven. Jezus is in het Lucas-evangelie voortdurend onderweg. En het einddoel van zijn reis is niet Capernaum of niet Nazareth, zelfs niet Samaria. Het einddoel van zijn reis is de heuvel Golgotha. Daar wordt hij gekruisigd. En daar betaalt hij de prijs der zielen. Dat rantsoen dat wij nooit uit onszelf kunnen voldoen. Zijn volbrachte werk is afdoende. En dan mogen we alle registers van het evangelie openzetten, gemeente. Spreek slechts een woord. Ik hoor het als het ware klinken op de kruisheuvel Golgotha. Heden, zo hoort die moordenaar die aan de ene kant van de Heere Jezus gekruisigd is. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Machtswoord. Wat een evangelie, want in dat bloed van de Heere Jezus Christus is zoveel ruimte te vinden. Onze Dordtse vaderen zeggen het met grote klem, hoofdstuk 2, leest u het thuis maar na, paragraaf 5, dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, overvloedig genoegzaam is voor de zonde van de gehele wereld. En dat zijn machtswoord overvloedig genoegzaam is om de zwaarste zonde last te vergeven en weg te doen. Zoveel ruimte in het bloed van de Heere Jezus Christus. Bent u al heen gevlucht? Geef me Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O, stel het niet uit, want dat is een van de grote listen van de duivel in onze kringen. Die altijd een mens wijs maakt, stel nog maar even uit. Geniet nog een poosje van het leven, je bent hier toch maar zo kort. Uitstel, uitstel, uitstel. En van dit uitstel, als God het niet verhoedt, komt afstel. Maar de Bijbel geeft nooit ruimte om het maar uit te stellen. Om te wachten tot een betere tijd. God zegt in de Bijbel, heden, indien ge mijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Heden is het de dag van de zaligheid. Heden is het de wel aangename tijd. Waarom schuift u dat alles maar voor u weg? En komt u altijd weer uit de kerk zoals u erin gekomen bent? Wat zeg ik? U komt altijd anders uit de kerk dan u erin gekomen bent. Als u onder het woord niet gegrepen bent en door het woord niet geraakt bent, dan komt u telkens een beetje harder uit de kerk. Telkens een beetje meer met een verhard hart. En misschien bent u de 60 al gepasseerd, of misschien de 70 of de 80 al gepasseerd. Vliegt dat u nooit eens aan. Heren, als ik zo blijf leven, zonder hartvernieuwende genade, zonder dat ene machtswoord van u, dan kom ik voor eeuwig om. Mag ik dan toch, ook al ben ik de 60 gepasseerd of de 70 gepasseerd of de 80 gepasseerd, toch nog bij u komen en bij u schuilen? Spreek gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil. Maar wat kunnen we soms ook hele lage gedachten van de Heere hebben. En dat zien we hier ook heel nadrukkelijk geschilderd in dit bekende evangelieverhaal. Want als u nog even Matthäus 8 en Lucas 7 naast elkaar legt, dan ziet u dat Matteüs er weer andere accenten legt dan Lucas, de evangelie. Ze vullen elkaar aan. En vooral wat de Heere Jezus zegt, wordt dan ineens duidelijk als we Matteüs achterbij lezen. De Heere Jezus heeft zich verwonderd, zo lezen we. Hij verwonderde zich over hem en zich omkerende, zeide tot de scharen die hem volgden: ik zeg u lieden, ik heb zo'n groot geloof in Israël nog niet gevonden. En dan moet u in gedachten een streepje zetten in Israël. Waarvoor is de Heere Jezus hier op aarde gekomen? Allereerst als de Messias van Israël, de lang beloofde, naar wie vele eeuwen was uitgezien. En nu gaat een blinde heiden, die weliswaar het volk lief heeft, en die weliswaar de synagoge mee betaald heeft, maar een blinde heiden gaat aan Israël voor. Hij heeft zelfs een groter geloof dan wat de Heere Jezus van de mensen die bij hem zijn, de Israëlieten, de besnedenen, de Joden, mocht verwachten. Het evangelie is altijd iets wat niet naar de mens is. Zeker niet naar de vrome mens is. En als u dan Matteüs erbij leest, dan ziet u dat de Heere Jezus een hele ernstige uitspraak doet. De kinderen des koninkrijks, zij zullen buiten geworpen worden. Dat zegt hij tegen de Israëlieten. En wat is er gebeurd met Capernaum, Bethsaida, Chorazin, al die dorpjes en steden aan de kust van het meer van Galilea? Ze hebben de wonderen en de tekenen van de Heere Jezus gezien. En de Heere Jezus zegt: indien in u midden die tekenen gebeurd zijn en die heb je niet bekeerd, wel dan zullen de inwoners van Nineveh je nog voorgaan. Want die kwamen op tot bekering. En pas dat nou eens toe op je eigen leven. Zeker wanneer je wat ouder wordt, maar ook wanneer je nog jong bent. Hoe lang heb je al weerstand geboden aan de genadige toezegging van God? Bij de meesten van u, zoals u hier in de kerk zit, is dat al heel vroeg in uw leven begonnen, toen je als kindje gedoopt werd. God zegt: ik wil mijn naam aan jou verbinden. Maar ik vraag wel dat je mij leert liefhebben in de weg van bekering en van geloof. Zonder bekering en geloof zal het niet gaan. Maar zoek mij. Zoek mij jong, zoek mij vroeg. En deze man, misschien veel minder begaafd en veel minder geleerd in de theologie van die dagen dan de leiders van de synagoge, die van begin af aan, van 12 jaar af, bar mitzva, onderwezen waren in de wetten van God. Deze heiden gaat hen voor. Denk nou eens aan je eigen leven. Urk is gelukkig nog een gemeenschap waar veel kerkelijkheid is. Prachtig. Geen kwaad woord daarover. Maar als je nou alleen in de kerk zit en luistert en onberoerd blijft voor de boodschap, onberoerd bij de grootste belofte van het evangelie, nooit echt wakker geschud bent, maar ook niet smeekt: Heere, trek door en werk door in mijn leven. Och, dan zullen anderen je voorgaan. Kijk, weet u wat wel eens merkwaardig is? Dat je soms mensen hebt, ook uit onze kringen. Misschien zijn ze wel vanmorgen in de kerk of luisteren ze mee via de kerktelefoon. Die naar allerlei gebieden gaan, vroeger achter het ijzeren gordijn. En dan ontmoeten ze christenen die met een vreugde en een blijdschap spreken over het leven met de Heere. Diep afhankelijk, die iets laten zien wat deze man, deze hoofdman ook laat zien. Ik ben het niet waard, maar hij heeft op mij neergezien. En we helpen ze. En dat is goed. Om dat kleine beetje liefde te betonen tussen de volk. Maar als je zelf onbekeerd blijft, misschien onder de degelijkste prediking gezeten hebt, dan zal die ander, die hoofdman over 100, je voorgaan. Ik heb zo'n groot geloof in Israël niet gevonden. En dan komen we bij de kernvraag van onze tekst terecht. Wat is dan een groot geloof? En hoe weet ik of ik een klein beetje geloof heb? Laten we eerst maar eens zeggen, de Heer Jezus zelf zegt, zo'n groot geloof heb ik niet gevonden. De man zelf zegt, ik ben niet waardig. Jezus zegt, nee, je bent het ook niet waardig. Je bent een arme zondaar, een verloren zoon. Uit jezelf kan niets goeds voortkomen. Psalm 51, een van de 7 boetpsalmen, is helemaal van toepassing op je leven. Een verloren zondaar, was mij geheel. Zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Ja, die 51ste psalm. Augustinus liet alle 7 boetepsalmen op de muren schilderen van het vertrek waar hij wist dat hij sterven zou. Op zijn sterfbed nog bezig met de boetepsalmen. Was reinig mijn gemoed van al mijn vuile zonden. Dat is een groot geloof. Klein denken van jezelf. Jezelf er niet bij kunnen scharen als je naar je eigen leven kijkt. Moeten belijden, o God, wees mij de zondaar genadig. En ik heb het meermalen gezegd in het verleden. Ik zeg het nu weer. Wat is belijden eigenlijk? Belijden betekent dat je het met God eens gaat worden. Het grondwoord in het Nieuwe Testament voor belijden betekent hetzelfde zeggen. Je gaat God gelijk geven. God recht geven. God gelijk geven, zei Luther al. Wel, dat is schuldbelijden. Voor het eerst en telkens weer opnieuw. Steeds groter zondaar voor God worden. En het maar zeggen, Heere, hier ben ik weer. Ik ben moe van mijn zonde. En ik ben ook moe van mijn brouw, want ik heb weer gefaald en weer gedwaald. Zo lezen we de geestelijke kracht en de geestelijke achtergrond van deze woorden van de Heere Jezus. Maar niet alleen zegt de Heere Jezus het zelf, en zo zegt hij het nog door zijn woord en door zijn geest, als hij een zondaar overtuigt en voor zijn genade inwint, dan schrijven ze niets groots en goeds aan zichzelf toe, maar gaan ze alles in hem vinden. En komen ze aan zijn voeten terecht en zeggen ze het van harte, Heere, geloof. Ik kon bij mezelf geen geloof ontdekken. Ik was zelf zo arm, maar één ding wist ik, u kunt alles doen. U kunt mijn schuld verzoenen. U kunt mij vrede geven. U kunt mijn hart verblijden. U kunt mij leren leven, al gaat dat van mij uit met getop gepaard. Maar u kunt mij leren tot eer van mijn maker te leven. Heere, u kunt alles. Grote gedachten van God. Grote gedachten van de Zoon van God. En kleine gedachten van jezelf. O, de Heere ziet het zo graag. En hij wil door zijn geest en door zijn woord arme zondaren daarvan overtuigen. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Een groot geloof. Ja, dan gaat de Heilige Geest alle bezwaren oplossen. Wel eens mogen meemaken onder de prediking van het woord of bij de bediening van het heilig sacrament van het avondmaal. De Heilige Geest die je laat zien dat je zondaar bent, die de aanklachten van de wet op je hart bindt, is dezelfde geest, de geest van de Heere Jezus Christus, die nou een zondaar ook gaat overtuigen dat er genade te vinden is. En dan worden alle bezwaren opgelost. Je hoort mensen wel eens zeggen, ik durfde het niet te geloven. Ik kon het niet geloven. Maar als de geest onweerstaanbaar door en met en onder de prediking werkt. Of een tekstwoord uit de Bijbel toepast aan je hart. Dan moet je geloven. Dan mag je geloven. Dan wil je geloven. Dan zeg je, ik wist niet dat zalig worden zo gemakkelijk was. Al als je voor die muur staat, tussen God en tussen jezelf, dan zeg je het, ja, ik kan er niet overheen zien. Het is onmogelijk voor mij om behouden te worden. Ik zie geen licht. Maar als de Heilige Geest gaat werken, dan wint hij je hart voor het geloof en voor de beloofde, de Heere Jezus Christus in. En dan wordt alles vlak. Misschien kun je het beste zo zeggen. Jezus ging naar Golgotha. Hij ging om te lijden en om te sterven. En laten die woorden die hij op zijn lijdensweg sprak ook maar diep gegrift zijn in ons hart. Vooral dat laatste, of ik moet zeggen dat voorlaatste woord. Het is volbracht. Hoe moest hij lijden en sterven? Hoe vloeide zijn bloed? Hoe moest hij van zijn God en Vader verlaten worden? En toen, als een triomfroep van het kruis van Golgotha. Het is volbracht. De schuld is betaald. De zonde voor heel mijn kerk is weggedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden meer aan. Want wanneer God het dierbare bloed van zijn lieve zoon Jezus Christus ziet, dan is alles vlak en alles goed. En mooi is dat dat doel bereikt. Het is volbracht. Het werk is af, er ontbreekt niets aan. Als je dat in het Hebreeuws vertaalt, de woorden van de Heere Jezus zelf, die hij tijdens zijn omwandeling op aarde gesproken heeft, waren natuurlijk Hebreeuws, of misschien moet je zeggen Aramees. Dat was een bepaald dialect van het Hebreeuws als het ware. Als je terugvertaalt, het is volbracht, dan krijg je dit. Er is vrede. Vrede met God. Vrede in het hart. Vrede door het bloed van het kruis. Nislam. Zo luiden de woorden in het Hebreeuws. En sommigen van u kennen wel een klein beetje Hebreeuws om te weten. Ja, nislam. Dat zijn de medeklinkers van het woord shalom. Vrede in het bloed van de Heere Jezus Christus. En dan tenslotte. Die Christus wordt u en mij verkondigd. Aangeboden in de belofte van het evangelie, zeggen onze Dordtse vaderen. Waarom blijft u onbekeerd? Blijft u in uzelf gekeerd? Gebogen over uzelf, zou Luther zeggen. En ziet u niet het heldere water van het leven? Klare woord van God, dat nodig, dat dringt, dat u geen rust wil laten, maar dat u uit de dodelijke slaap van de zonde wakker wil maken en u wil laten leven. Want als Jezus komt, zo lezen we in een ander evangelie, dan zullen doden de stem van de Zoon van God horen. En die ze horen zullen leven. Kom dan maar met je handen zoals ze gebonden zijn in banden van de dood. Met een hart wat verstrikt geraakt is in zonde, in ongeloof. En vult u het verder maar aan. En zeg het maar, Heere, ik ben het niet waardig. Maar spreek slechts een woord. En dan gaat de zon op in je hart. Oh, ik weet het, dat kan soms geleidelijk gaan, net als in de natuur. Hè? Eerst het morgenrood en dan langzaam maar zeker, ja, de zon zelf. Maar hoe verschillend Gods leidingen ook kunnen zijn, de zon gaat op in je hart. de zon der gerechtigheid, als hij zijn woord met kracht toepast. Die jongen die thuis ziek lag, die is genezen. En dat zegt ons, zo machtig is deze Heere en Koning. Eén woord is genoeg. En ik ben begonnen met een woord van een van onze overleden predikanten. Ik ga er ook mee eindigen. Dominee Baan, veel langer geleden predikant in onze kerk. Hij had het heel moeilijk aan het eind van zijn leven. Veel strijd, want de vorst der duisternis laat zijn prooi niet gemakkelijk los. En ik kreeg bezoek van een collega. En hij zuchtte en zegt, zal ik nog om moeten komen? Het is zo donker. En die collega wist waar dominee Baan geestelijk gelegen was. Weet je het nog? Toen en daar, in dat kerkje, toen was het jouw uitzien. Heere, zeg het maar tot mijn ziel. Zeg het nog een keer tot mijn ziel. Zeg het nog een keer tot mijn ziel. En dat ene eenvoudige woord. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Haalde al de nood en alle vragen en alle twijfels, alle baren en golven weg. En dan gaat je hart zingen. En je mond ook zingen. Merk op mijn ziel. Wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. Amen. eindigen met dankzegging en gebed, gemeente. Heere, wat een wonder dat u naar deze wereld hebt omgezien. Diep verloren. Och, wat beseffen we dat vaak te weinig. Vanuit onszelf beseffen we het helemaal niet. Maar zo diep verloren, dat alleen het offer van uw lieve zoon voldoen kon om de mens uit zijn nood en uit zijn dood te verlossen. O, zoek ook ons op, Heere. U bent gekomen. U hebt woorden des levens gesproken. Maar nu is het werk van uw Heilige Geest om woorden des levens levend en krachtig te doen worden voor ons persoonlijk. O, spreek gij tot onze ziel. Voor het eerst en opnieuw. Ik ben uw heil. Heren, we bidden, laat dat woord ook voor uw kinderen een voortdurende bron van troost en van vrede en van vreugde zijn. Wil u de woorden gebruiken? En wil u de oproep en het bevel van bekering en geloof zoveel kracht laten doen dat we er niet meer onderuit kunnen, maar dat we mogen geloven? Dan hebben we geen hoge gedachten van onszelf. Dan worden we steeds minder voor u. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Maar dan vinden we wel vrede. Vrede in het bloed van het lam. Vrede door het bloed van het kruis. En dank, Heere, voor alles wat u schonk. Wil u het verkeerde en zondige wat er in spreken of in luisteren was genadig verzoenen. Maar kroon uw woord met uw machtige zegen. Spreek slechts een woord. Dan is het genoeg. Dat bidden we in dankzegging. Om Jezus wil. Amen. Slotzang, gemeente, is Psalm 56. Het vijfde vers. Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Verheft uw harten tot God. Gaat heen in vrede, dragend de zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.